Gemeente, voorafgaande aan deze dienst lees ik u vanavond, in deze laatste kerkdienst van het jaar, de namen van hen die ons uit de gemeente in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Op 6 januari stierf zuster Jannetje van Wezel. Zij bereikte de leeftijd van 97 jaar. 4 februari stierf Marinus van der Slik. Hij werd 66 jaar. 17 mei overleed zuster Corrie Stolk op de leeftijd van 33 jaar. En 22 november stierf Jan Jansen, dooplid van de gemeente, in de ouderdom van 38 jaar. Zo is ook in dit afgelopen jaar weer de waarheid van Psalm 103, het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Wij zingen het 8e vers van Psalm 103. Heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu Psalm 93, het eerste en het tweede vers. Psalm 93, vers 1. De Heere geheert de hoogste majesteit en gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. avond uit de profetie van Habakkuk. En we lezen uit dat boekje van deze profeet het tweede hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we Psalm 103, vers 10. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. 103, vers 10. We lezen samen dus het tweede hoofdstuk van Habakkuk. Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafel en opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht is nog tot een bestemde tijd, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich. Zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook dewijl hij trouwelooselijk handelt bij de wijn, een trots man is en in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf en gelijk de dood is die niet zat wordt, en tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich alle volken. Zouden dan niet al dezelfde van hem een spreekwoord opnemen en een uitlegging der raadselen van hem? En men zal zeggen: wee dien die vermeerdert hetgeen het zijne niet is, hoe lang? En die op zich laat, dik slijk, zullen niet onvoorziens opstaan die u bijten zullen en ontwaken die u zullen bewegen? En zult gij hun niet tot een plundering worden? Omdat gij vele heidenen beroofd hebt, zo zullen alle overgebleven volken u beroven, om het bloed der mensen en het geweld aan het land, de stad en alle inwoners derzelfde. Wee dien die met kwade gierigheid giert voor zijn huis, opdat hij in de hoogte zijn nest stellen om bevrijd te zijn uit de hand van het kwaad. Gij hebt schaamte beraadslaagd voor uw huis. Uitroeiende vele volken, zo hebt gij gezondigd tegen uw ziel. Want de steen uit de muur roept en de balk uit het hout antwoordt die. Wee dien die de stad met bloed bouwt en die de stad met onrecht bevestigt. Zie, is het niet van de Heere der Heerscharen dat de volken arbeiden ten vuren en de lieden zich vermoeien te vergeefs? Want de aarde zal vervuld worden dat ze de heerlijkheid des Heeren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Wee die ze naast te drinken geeft, gij die uw wijnfles daarbij voegt en ook dronken maakt opdat gij hun naaktheden aanschouwt. Gij zult ook verzadigd worden met schande voor eer. Drinkt gij ook en ontbloot de voorhuid. De beker der rechterhand des Heeren zal zich tot u wenden en er zal een schandelijk uitbraaksel over uw heerlijkheid zijn. Want het geweld dat tegen Libanon begaan is zal u bedekken en de verwoesting der beesten zal ze verschrikken om des bloedswil der mensen en des gewelds in het land, de stad en aan alle inwoners derzelfde. Wat zal het gesneden beeld baten dat zijn formeerder het gesneden heeft? Of het gegoten beeld, het welk een leugenleraar is, dat de formeerder op zijn formeersel vertrouwt, als hij stomme afgoden gemaakt heeft? Wee dien die tot het hout zegt, wordt wakker en ontwaakt tot de zwijgende steen. Zou het leren? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, en er is gans geen geest in het midden van hetzelfde. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente Gods woord voor de prediking van vanavond is het laatste vers van Habakkuk 2. Habakkuk 2 vers 20. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Laten we samen bidden. Heere, nogmaals mogen we rondom uw woord samen zijn. Dat kan nog één keer in dit jaar, het is bijna voorbij, nog een enkel uur en dan is dit jaar 2000 ook verleden tijd. Toen het jaar begonnen, of zouden beginnen, was er alom allerlei zorg en allerlei vrees dat er allerlei dingen mis konden gaan. Dat is allemaal zo niet gebeurd, tenminste op die manier zijn de dingen niet misgegaan. En toch zijn er zoveel dingen in dit jaar wel misgegaan, heren. Vrede en gerechtigheid worden nog altijd niet gevonden. Er is altijd nog twist en tweedracht en oneenigheid. Er wordt nog altijd gemoord en gestolen en gelogen en gehoereerd. En al de geboden van uw heilige wet worden nog altijd met voeten getreden. En de mens verheft zich nog altijd tegen u. En er is altijd nog weer dat die roep van de rebellie, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. En niet alleen dat is doorgegaan en het gaat altijd maar door en het gaat in toenemende mate door. Maar er is ook weer geleden in dit jaar. Er is ook weer veel verdriet geweest. Mensen moesten verliezen lijden. Mensen moesten dierbaren naar het kerkhof brengen. Er waren zorgen rondom ziekbedden, er was moeite, er was verdriet, er was pijn, er was angst, er was vervolging. Mensen moesten vluchten, mensen werden van alles en nog wat beroofd. En ook dat is doorgegaan, heren, gevolgen van de zonde. En ook de zonde is doorgegaan en de duivel heeft zich sterk betoond. Het kwaad is eer meer bedreven en er is geen einde aan de ongerechtigheid. Heren, zo zijn wij vanavond bij elkaar als mensen die leven in een wereld die echt wel in het boze ligt. En die daar ook alle merktekenen van draagt. In een wereld waarin ongerechtigheid heerst, waarin de dood heerst, waarin ziekte ervaren wordt. Een wereld die alles vertoont behalve een paradijselijke toestand. Zo komen we vanavond samen, heren. We zijn mee deel van de inwoners van deze wereld. Er zijn er ook in ons midden die vanavond heel duidelijk bepaald worden, nog weer eens, bij wat zij in het afgelopen jaar hebben ondervonden aan leed en aan verdriet en aan zorg. Er zijn er onder ons, heren, die het jaar uitgaan met zorgen en met vrees en met onzekerheid ten aanzien van hun gezondheid en ten aanzien van diverse andere dingen. En er zijn er ook die als ze terugkijken weten dat het jaar anders eindigt dan dat het begon. Mensen die ondervonden hebben dat de dood ook in hun huis kwam en dat ook onder hun dak de koning der verschrikking zijn werk deed. Wij willen ze aan u opdragen, heren. Degene die we noemden en de nabestaanden van hen, maar ook degene die we niet noemden, maar die op een andere manier ook verliezen leden. Die ook naar het graf moesten. Die ook een lege plaats in hun naaste omgeving moeten verwerken. Heren, wij bidden dat ge ze gedenken wilt. Dat ge ze sterken wilt. Dat ge ze doet ondervinden dat bij u hulp en raad en troost is. En laten we zo allemaal maar leren, heren, dat het waar is wat uw woord al eeuwen geleden gezegd heeft. En wat altijd door in uw woord bewaard, waarheid gebleken is. En wat ook als waarheid bewaard werd. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straten omgaan. En dat gaat zo door, heren, totdat de dood niet meer zal zijn. Maar zolang wij er zijn, zal de dood er ook wezen. En zolang wij hier op aarde in deze moeitevolle levenssituatie verkeren, zullen we ook iedere keer weer gewaar worden dat niemand die leeft de dood kan ontkomen. Laten we ons erop voorbereiden. En laat ook het einde van dit jaar ons een extra spoorslag zijn. Een extra aansporing. Een extra aanmoediging ook om het leven te zoeken bij u. De bron van het leven. De God van zaligheid. Heren, we mogen nogmaals rondom uw woord bij elkaar zijn. Ook nu wilt ge weer spreken. Wilt ge van uzelf getuigen? Wilt ge uzelf openbaren als de God die alle dingen in uw hand hebt? Wij twijfelen daar wel eens aan. En er zijn ook wel eens situaties, heren, die er ons aan doen twijfelen. En in ieder geval die ernstige en indringende vragen bij ons kunnen oproepen of alles wel gaat naar het goddelijk plan en naar het goddelijk bestek. Of dat de macht van het kwaad hier heerst. En de duivel het voor het zeggen heeft. Heren, er kunnen ook voor onze beleving zoveel raadsels zijn. Dat we met Asaf moeten erkennen. Nochtans heb ik met al mijn kracht de godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. Dat kan bij ons opkomen, heren, als we al de dingen om ons heen zien. Dat kan ook bij ons opkomen en dan wordt het nog ingrijpender en dan wordt het ook nog pijnlijker. En dan wordt het ook nog heel persoonlijk als we in ons eigen leven vastlopen en als we het niet meer zien. Als we uw hand er ook niet meer in kunnen herkennen en als we uw goedheid er vooral ook niet meer in kunnen herkennen en uw wijsheid. O God, doe ons vanavond vanuit uw woord zien dat de dingen toch onder controle zijn. En dat er geen ding gebeurt tegen en buiten uw wil om. Dat alle dingen door u gewerkt worden naar de raad van uw wil. En doe ons dan verstaan wat die oproep uit de profetie ons ook vanavond te zeggen heeft. Zwijg. Voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Heren, als we dat echt mogen doen, dan is dat resultaat van het werk van uw Heilige Geest. En laat uw geest daar dan inderdaad toe werken. En laat uw geest het ons te zien, nee, te geloven geven. En in het geloof doen zien dat de dingen gaan zoals ze moeten gaan. En dat gij het alles toch aanstuurt op dat grote doel dat gij altijd voor ogen hebt en houdt. De eeuwige verlossing van uw kerk en de verheerlijking van uw goddelijke deugden. In het zalig maken van zondaren, maar ook in het bezoeken van uw vijanden. Heren, gij regeert en ge zult uw almacht tonen, want gij hebt als de allerhoogste koning uw troon gevest in uw hemelwoning. Heere, geef ons die dingen vanavond helder voor de aandacht. En laten wij zo op deze laatste avond van dit jaar onderwezen mogen worden, getroost mogen worden, terechtgewezen als dat nodig is, gecorrigeerd als onze gedachten een verkeerde kant uitgaan en als ons leven een verkeerde kant uitging en nog gaat. Heere, wil ons onder beslag van uw woord brengen en ons uw goddelijke zegen schenken. Niet met ons doen naar onze zonden, maar ons nog horen om Jezus wil. Amen. We zingen het 99ste psalm, het eerste, derde en achtste vers. God de Heer regeert, looft met hart en stem en geeft dan eeuwig eer. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven en die zijn voor de diakonie. 1, 3, 8 van 99.
wel.
Al de gebeurtenissen die zich in het afgelopen jaar hebben afgespeeld, al die dingen waar we van op de hoogte gesteld zijn via de berichtgeving, via de nieuwsdienst. Het is voor ons gevoel één grote kluwe. Een wirwar van allerlei omstandigheden en gebeurtenissen. Onrecht, geweld, oneerlijkheid. Wat is nou de zin van alles wat er gebeurt? Het is eigenlijk een grote chaos in de wereld. Is er hier niet wat aan de hand, dan is het ergens anders wel. Is er hier niet een brandhaard, dan is er anders wel gevaar dat dreigt en een situatie die explosief genoemd kan worden. En waar is nou de lijn, waar is nou het verband in dat alles? Kunt u daar nou uit opmaken dat er inderdaad geregeerd wordt? En dan bedoel ik niet geregeerd door mensenkinderen, maar door de Heere. Waar is de zin van dat alles? Waar is de rechtmatigheid ook van alles? En niet alleen als je in de wereld om je heen kijkt, dan zie je allerlei dingen die je in verwarring kunnen brengen. En die je misschien ook nog wel eens moedeloos kunnen maken. Maar laten we het ook eens even hebben over de kerk. En dan moet je net zo goed zeggen dat het daar ook een verwarde toestand is. Welk kerkverband je ook neemt en welke kerkelijke situatie je ook in ogenschouw neemt. Er is verwarring, er is onrust. Er zijn allerlei geesten aan het werk die het... Ja, die het voor het kerkvolk soms niet gemakkelijker maken. Er is onrust in diverse gemeenten die verdeeld worden door progressief en conservatief als tegenstellingen tegen elkaar. Er is in het brede verband van de kerken in allerlei opzichten een loslaten van de leer van de vaderen of een nieuwe interpretatie van wat de vaderen hebben beleden en wat zij uit het woord van God hebben verstaan. Er is een evangelie dat naar de mens is en dat de mens in het gevlei komt. Nou, wat moeten we nou met dat alles? Je kunt in de krant in het jaaroverzicht het allemaal nog eens nalezen, maar je wordt er niet zoveel wijzer van. Datgene wat je wijzer wordt, dat is dat je het allemaal niet meer goed ziet zitten. Zit er nou echt nog lijn in? Dan moeten wij wel hoger zien dan het horizontale. Dan moeten we wel opzien. Willen we ontdekken dat er toch lijn in zit? Beter gezegd, willen we echt geloven dat het toch allemaal naar een vast patroon gaat, naar een vastgemaakt bestek, dat het toch allemaal naar een bepaald doel heen leidt, willen we dat echt geloven en aan het eind van het jaar vasthouden, dan zal een mens omhoog moeten zien. En de schrift leert ons dat. De schrift laat het ons weten, niet alleen in onze tekst, maar ook nog op vele andere plaatsen. En onze tekst spreekt natuurlijk oud-testamentisch, dat kan ook niet anders, want Habakuk was een profeet uit de dagen van het Oude Testament. En als hij spreekt over de godsregering en over de Heere die in zijn heilige tempel is, dan doet hij dat op zijn manier. Dan doet hij dat in taal van het Oude Testament. Als we het Nieuwe Testament ernaast leggen en dat is natuurlijk niet alleen geoorloofd, maar zelfs ook geboden, dan weten wij dat dit alles nog een toespitsing gekregen heeft in de Heere Jezus Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader verhoogd is, die de plaats ter eer heeft ontvangen en die vanuit de hemel alle dingen bestuurt en regeert. De Heere Jezus, van wie wij beleiden dat hij gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader, van wie ons het laatste Bijbelboek vertelt, dat hij de boekrol met de 7 zegelen uit de handen van degene die op de troon zat heeft aangenomen en dat hij bezig is die 7 zegelen te verbreken. Als wij dus het woord van onze tekst overdenken, dan mogen wij verder kijken nog dan Habakkuk gezien heeft. Dan mogen wij dit alles ook nog een keer bewaarheid zien in hem die ten hemel gevaren is. En die daar nu als vaders rechterhand gezeten is. Ik zal dat niet iedere keer herhalen, maar u houdt dat wel in gedachten. Als Habakkuk spreekt over de Heere, Yahweh, de verbondsgod, Israëls God, de levende God, dan mogen we daarnaast tegelijkertijd ook verstaan, dat is allemaal werkelijkheid in de Heere Jezus Christus. Nu, ik zei al, dat is alleen maar in het geloof te verstaan, zo goed als dat wij de ganse heilige schrift alleen maar in het geloof kunnen verstaan. Het is niet altijd een makkelijke weg om tot dat geloof te komen. Habakkuk had er ook grote moeite mee. Het is pas aan het eind van hoofdstuk 2 dat hij dit zegt. Er is al een heel hoofdstuk aan vooraf gegaan. Er is nog bijna een nieuw geheel hoofdstuk op gevolgd. Habakkuk 1 en Habakkuk 2, 1 tot en met 19, tekenen ons de worsteling van de profeet. Om tot de belijdenis van onze tekst te komen. En we zullen zien, en wie weet dat u bent mij in uw gedachten misschien al voor. Er zijn ook andere voorbeelden in de schrift van mensen die heel eerlijk hebben weergegeven dat ze tot deze geloofsbelijdenis pas zijn gekomen in een weg van veel geestelijke worsteling en strijd. Laten we eens even zien hoe dat bij Habakkuk gegaan is. En dan moet u het woord van onze tekst maar allereerst in het nauwste verband lezen met de verzen die eraan vooraf gaan. Vers 18 en 19 met name. Het gaat in vers 18 en 19, het gaat in heel dit tweede hoofdstuk over de Chaldeeën, anders genoemd de Babyloniërs. En over die Chaldeeën heeft de profeet namens de Heere 5 maal het WU moeten uitspreken. Gaat u maar na in dit tweede hoofdstuk. 5 maal staat daar WU. De laatste keer, dat is in vers 19, maar vers 18 en 19 horen bij elkaar. Dan worden de Chaldeeën veroordeeld, dan wordt het wee over de Chaldeeën uitgesproken vanwege het feit dat zij afgodendienaars zijn. Daaraan voorafgaande worden allerlei andere ondeugden en zonden van de Chaldeeën aangewezen en veroordeeld en Gods oordeel daarover aangekondigd. Maar in vers 18 en 19, vlak aan onze tekst voorafgaande, daar gaat het over de afgoderij van de Chaldeeën. En dan heeft de profeet daar geen goed woord voor over. Dan laat hij weten dat afgodsbeelden leugenleraars zijn. Dat het stomme afgoden zijn. Dat het dwaasheid is als een formeerder op zijn formeersel vertrouwt. Een producent vertrouwt op zijn product en daar verwacht hij nou alles van. Het is dwaasheid om tot een stuk hout te zeggen, word wakker. Om tot een zwijgende steen te zeggen, ontwaakt. Wie heeft daar nou baat bij? De dwaasheid van de stomme afgoden. Van de dode afgoden. En toch was dat kwaad in Habakkuk's dagen wijd en zijd verspreid. Niet alleen maar onder de Chaldeeën, daar gaat het speciaal over. Ik zal u straks ook wat te zien waarom de Chaldeeën hier speciaal genoemd worden. Maar het kwaad van de afgoderij was wijd en zijd verbreid in de oude wereld. Alle volkeren waren eigenlijk afgodendienaars. Er was maar één volk waar ze de ware religie hadden. En hoewel ze daar de ware godsdienst hadden, en hoewel ze daar beter konden weten, omdat de Heere daar zijn woord gegeven had en zichzelf geopenbaard had, heeft het volk van Israël ook zo vaak de weg van de heidenen gevolgd. En zijn zij ook zo vaak de afgoden gaan dienen. Het was wijdverbreid toen en vandaag. Vandaag zijn de vormen veranderd. En dat is ook nog niet eens altijd waar. Maar ondanks de veranderde vormen is de wereld nog vol van afgoderij. Het is maar de vraag, waar vertrouwt een mens op? Waar wijdt een mens zich aan? Waar geeft hij zijn geld aan uit? Waar brengt hij zijn offers aan? Waar steunt hij op? En wat is er in dat licht bezien? Veel, onnoemelijk veel, dat in de plaats of naast God gekomen is in het mensenleven. Eer die alleen maar aan God toekomt, wordt aan het schepsel gegeven. Eer die alleen maar aan God toekomt, eigent de mens zichzelf toe. Zegeningen die alleen van God afkomstig zijn, worden van eigen inspanningen en van eigen inzichten verwacht. En zo is de mensheid ook vandaag nog volop bezig om het hele leven los te maken van de Here en van de dienst des Heren. Ik hoef dat niet allemaal breed uit te meten, maar u hoeft alleen maar eventjes in herinnering te roepen wat er dit jaar bijvoorbeeld alleen al gebeurd is op het gebied van veranderingen van normen en wetten, zodat ons volk hoe langer hoe meer onttrokken is geworden aan de heilzame en zegenrijke invloeden van Gods geboden. Alles wordt losgemaakt van God. Hij mag niet eens meer genoemd worden. Hij heeft geen plaats meer in zijn schepping. En in heel dat proces van eten en drinken en maatschappelijke situaties, daar is de Heer Jezus, is de Heere volledig uitgebannen. Er wordt met hem niet meer gerekend. Daar is de wereld vol van. En dat gaat ook onder ons eigen volk alsmaar door. Dat is de mentaliteit. En dat is puur afgodisch. Dat is puur dezelfde mentaliteit van tot een stuk hout zeggen, wordt wakker. En tot een stomme steen zeggen, ontwaakt. En tegenover die stomme afgoden ziet Habakkuk nu de levende God. De Heere. En u ziet wel, dat is de naam, de godsnaam die met hoofdletters staat afgedrukt in uw Bijbel. Dat is de naam van Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Laat ik vanavond maar zeggen, de echte God. De echte. Geen stomme afgod. Geen doodstuk hout. Maar de echte God. De schepper van de einden der aarde. Habakkuk heeft hem gezien. En hij weet dat deze enige ware God in zijn tempel is. Ziet u hoe, en dat eerste woord van onze tekst maakt dat al duidelijk. Ziet u hoe de profeet hier een tegenstelling aan het verwoorden is. Maar de Heer. De afgoden, maar Yahweh. Nou, Habakkuk weet dat hij in zijn tempel is. U kunt vragen, welke tempel bedoelt de profeet? Bedoelt hij de tempel in Jeruzalem, die er in zijn dagen natuurlijk nog was, die nog niet verwoest was, want Habakkuk leefde voor de ballingschap, voor de wegvoering in Babel. Bedoelt hij die tempel? Dat zou best kunnen, want daar was de Heere. Ik bedoel, daar had de Heere van gezegd, dit is de plaats van mijn rust. Daar had de Heere zijn intrek genomen, daar woonde hij tussen de cherubs op het verzoendeksel in het heilige der heiligen. Dus je zou kunnen zeggen, de profeet zal wel bedoeld hebben, de Heere is in zijn heilige tempel in Jeruzalem. Toch nog onder zijn volk. Maar ik denk dat we ook verder moeten zien, en dat is niet alleen maar in het Nieuwe Testament duidelijk, maar dat is zeker ook in het Oude Testament al aanwezig. Laat ik u een paar voorbeelden noemen. In de 11e psalm bijvoorbeeld. In de 11e psalm lezen wij, de Heere is in het paleis zijner heiligheid. Waar is dat dan? Dat zegt dat vers vervolgens. Des Heren troon is in de hemel. En ik denk ook aan een woord uit de profetie van Jesaja. In het laatste hoofdstuk van Jesaja's profetie horen we de Heren zeggen, alzo zegt de Heren, de hemel is mijn troon. En de aarde is de voetbank van mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat gij bieden mij zoudt bouwen? En waar is de plaats van mijn rust? Die tempel was ook maar tijdelijk. Dat was maar voorlopig. Dat is de definitieve woonplaats van de Heere niet. Die tempel was eigenlijk ook alleen maar iets symbolisch. Maar waar Gods troon staat, waarom in het woord van onze tekst te blijven in de terminologie van Habakkuk, waar de tempel Gods is, dat is in de hemel. Dat betekent tegelijkertijd ook alweer een tegenstelling tot die afgoden. Die afgoden waren plaatselijke goden. Elk volk had zo zijn eigen god of goden, godinnen ook wel. Maar die hadden maar een plaatselijke, die hadden maar een beperkte macht. Maar dat is met Jehovah niet het geval. Habakkuk heeft deze God gezien als de God die in de hemel woont. En daarin stemt hij overeen met de profeet Jesaja bijvoorbeeld. Laat ik u eens lezen wat Jesaja van deze God gezegd heeft. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt, er is geen doorgronding van zijn verstand. Bij wie dan zult gij mij vergelijken? Dat ik gelijk zou zijn, zegt de Heere. De God die vervult de hemel en de aarde. De hemelse majesteit. Omgord met heerlijkheid. Die het ganse werk van zijn schepping nog altijd in stand houdt, onderhoudt en regeert. Enkel majesteit. Als we dan de schriftgegevens bij elkaar lezen, die ons iets zoeken te vertellen van de majesteit en van de heerlijkheid Gods. Hoe groot hij is, hoe heerlijk al zijn deugden zijn. Die God, die is in zijn heilige tempel. Die, zo weet Habakkuk, regeert. Ja, dat doet hij echt. Hij is daar niet in zijn heilige tempel als een toeschouwer die al de dingen hier beneden gadeslaat, die het met sommige dingen eens is en die andere dingen die gebeuren afkeurt, maar die verder geen invloed uitoefent, die ook te machteloos is om invloed uit te oefenen en die dus de dingen ook maar machteloos moet gadeslaan. Nee, hij is de God die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En hij is absoluut in controle. Gebeurt er dan niks buiten zijn raadsplan om, in het Midden-Oosten niet, in Bosnië, Kosovo, of hoe al die landen daar heten, ook niet. Als die atoomonderzeeër, de Koersk, op de bodem van de Beringzee terechtkomt en al die andere mensen aan boord van die onderzeeër omkomen, gebeurt er nou echt niets waardoor de Heere verrast wordt, waar hij niet op gerekend had? Dingen die hem overvallen, onverwachte gebeurtenissen. Ze zijn er in ons leven ontzaglijk veel. Dingen waar we niet op gerekend hadden. Dingen die zo plotseling gebeuren. En als het nou nog ver weg is, dan kun je het toch wel eens van je afzetten. Maar het kan ook dichterbij komen. En het kan ook heel persoonlijke vormen aannemen. Allerlei zorgen, de moeite die we opgelegd krijgen. Gebeurt er nou niks, ook in ons leven niet, waar God ook door overvallen wordt? Nee, echt niet. Echt niet. De Bijbel drukt dat uit door, en dat zegt deze tekst dan niet, dan wordt het woordje is gebruikt, het werkwoord zijn. God is in zijn heilige tempel. Maar er worden ook wel eens andere woorden gebruikt om het verblijf van de Heere op zijn troon aan te duiden. Ik denk aan de tweede psalm, die in de hemel woont. Er wordt ook gesproken over zitten. En vooral dat woord. Zitten. Als er spanning is in de wereld. En als degene die verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van hun onderdanen. Als regeringsleiders, als leger. Aanvoerders, als ministers op een gegeven ogenblik geconfronteerd worden met dreigende situaties, met calamiteiten die zomaar ineens kunnen komen, dan is men zenuwachtig. Dan is er van zitten niet zoveel sprake, dan loopt men zenuwachtig heen en weer. IJsberen noemen we dat. Vanwege de spanning, vanwege de onzekerheid, vanwege de vraag, wat moeten we doen? Wat zullen we doen? Wat kunnen we nog doen? Maar God zit. God is gezeten. Teken van volmaakte rust. Hij heeft het alles vast in handen. Gemeente, er mag paniek zijn in deze wereld, her en der en overal. Maar er is in de hemel nooit paniek. En de engelen hebben God nog nooit ontsteld gezien, onzeker gezien, niet wetende wat hij doen moest toen zich dit of dat voordeed. Maar die godsregering stelt hier de mens op aarde wel vaak voor raadselen. U en ik begrijpen er soms niks van. Er zijn zoveel dingen waarvan wij moeten zeggen, wat bedoelt de Heere daar nou mee? Waarom, ja waarom gebeurt dit? En waarom gebeurt het dat nou juist niet? En dan komen die vragen van, zit er nou wel lijn in? Is het allemaal wel rechtvaardig? Gaat het ook wel goed? Als we dan vast willen houden aan het feit dat God regeert, dan komt de vertwijfelende gedachte wel eens bij ons boven, maar vergist God zich dan misschien? Vallen de slagen niet op het verkeerde adres? En komen de zegeningen ook niet vaak op het verkeerde adres? Gaat het vaak niet heel anders, niet alleen maar anders dan we verwacht hadden, maar anders dan we op grond van Gods eigen beloften hadden kunnen verwachten. Heeft de Heer niet beloofd dat in het onderhouden van zijn geboden een groot loon is? Heeft de Heer niet beloofd dat het de rechtvaardige wel zal gaan en dat het de goddeloze kwalijk zal gaan? En kijk nou eens, wat de goddelozen allemaal kunnen doen, ongestraft. En hoe de rechtvaardigen soms als allerafschrapsel beschouwd worden. Gaat het soms niet heel anders als dat de Heere had beloofd? U herkent de vragen. U herkent ook dat het de vragen zijn van Asaf. Psalm 73. Psalm 77. Gods weg is in de zee. Dan kun je zijn voetstappen niet zien. Dan laat de Heere geen sporen achter. Dan kun je hem niet narekenen. Dan kun je zijn doen niet begrijpen. Nochtans heb ik met al mijn kracht, zegt Asaf, die Godsregering overdacht. Ja, Dat is ook een menselijke eigenschap, want God heeft de eeuw in het hart van de mensen gelegd en je kunt er niet omheen. Als je een beetje denkt, dan probeer je na te denken. En dat kan een kwelling zijn. Als je de godsregering probeert te begrijpen en als je gaat proberen de Heere in zijn wijsheid onder de beheersing van je eigen inzicht te krijgen, dan kom je tot ontdekking dat het een stuk is dat in mijn ogen mij moeilijk valt en veel te hoog is. En dat was ook Habakuk's probleem. De man heeft wat geworsteld. Je kunt dat gewaar worden als je op je gemak dat kleine boekje van de profeet is naleest. Daar heeft hij wat mee geworsteld. Even in het kort die inhoud van datgene wat aan dit hoofdstuk, dit vers in hoofdstuk 2, het laatste vers, vooraf gaat. Het is begonnen. Habakuk heeft de ongerechtigheden onder zijn volk gezien. Dat de wet daar niet meer in tel was en dat ze maar deden wat ze in eigen ogen goed vonden. En hij heeft geworsteld met die afwijkingen van het volk des Heren. Dat ze de wegen des Heren verlieten. En dat heeft hij tegen de Heren gezegd: Heren, dat kan toch zomaar niet. Dat kan toch zomaar niet. Verdraagt u dat allemaal? En toen heeft God hem antwoord gegeven, maar dat antwoord dat de Heer hem gaf, ontstelde de profeet Habakuk nog veel meer. Want de Heer heeft gezegd, nee Habakuk, dat kan ook zomaar niet. En ik verdraag dat ook niet in mijn volk. En ik zal daar ook bezoeking over doen. En ik ga de Galdeeën gebruiken als een tuchtroede in mijn hand om mijn volk te straffen. En toen wist Habakuk het helemaal niet meer. Want hoe kon God nou zo'n goddeloos volk gaan gebruiken om zijn volk te tuchtigen en te straffen? En toen heeft Habakuk opnieuw uitgeroepen in perplexiteit: Heere, hoe kunt u die dingen toch doen? Zal dat volk van u dan lijden onder de tirannie van hen die nog slechter zijn dan Israël? Dus met het antwoord dat de profeet van de Heere kreeg, was het probleem van Habakuk niet opgelost. Integendeel, het was nog verzwaard, het was nog verergerd. Hoe kan God dat doen? Is dat rechtvaardig? Juda heeft gezondigd, maar de Galdeeën nog veel meer. En dan geeft de Heere eerst weer antwoord. Hij geeft dat antwoord niet terstond. We zijn bij hoofdstuk 2 en dan krijgt Habakuk te horen dat de Heer antwoord zal geven. Maar hij moet erop wachten. En als het straks komt, dat antwoord, dan moet hij het goed op schrift stellen. Zodat hij het onthouden kan en zodat iedereen die met diezelfde vragen loopt er ook antwoord op kan krijgen. En als dat antwoord dan komt, dan laat de Heere weten dat die Galdeeën die hij dan gaat gebruiken om de zonden in Juda te bezoeken, dat die Galdeeën ook niet aan Gods wraak zullen ontkomen. Dat de Heere ze gaat gebruiken, dat is geen rechtvaardiging van de goddeloosheid van dat heidenvolk. Integendeel, de Heere weet maar al te goed dat ook zij overtreders van zijn heilige geboden zijn. En dat daarom ook het oordeel over die Galdeeën ten volle besloten is. En vandaar dat de profeet opdracht krijgt om in vijfvoudig wee u te spreken aan het adres van die Galdeeën. En dan weet Habakuk genoeg. Dan vindt zijn ziel rust. Niet dat alles dan opgelost is, maar dan kan hij het ook in Gods handen laten liggen. Dan weet hij, in hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. En dan ziet hij duidelijk weer voor zich, maar hij heeft het in een weg van worstelingen, heeft het in een weg van strijd geleerd, dan ziet hij weer duidelijk voor zich dat God in zijn heilige tempel is. Let u daar ook op dat de profeet zegt: de Heere is in zijn heilige tempel. Hij zegt niet in zijn paleis. Hij zegt niet in zijn troonzaal. Hij spreekt zelfs niet eens over zijn troon. Maar hij heeft het over zijn heilige tempel. God regeert. Maar als hij dat doet, dan doet hij dat vanuit zijn tempel. Zijn heiligdom. Wat betekent dat? De profeet heeft hierin uitgedrukt dat hij nou gelooft, en daar vindt hij ook rust in, dat alles wat God doet, ook de dingen waar hij niet achter kan kijken, ook de dingen die hij niet doorgronden en die hij niet begrijpen kan, dat alles wat God doet volmaakt in overeenstemming is met de normen van Gods heiligheid. Daar kleeft geen enkele smet aan. Daar zit geen enkele kromming in. Al zijn er voor ons gevoel nog zoveel kromme dingen in. Denk aan de titel van het boek van Boston, het kromme in het levenslot. Maar van God uit gezien is alles recht. Is alles billijk. Is alles in overeenstemming met zijn heiligheid. Er zijn geen onbillijkheden. Er zijn geen verdraaidheden. Het komt allemaal zoals God in zijn heiligheid wil. En het gaat allemaal volgens de zuiverste maatstaven en normen. En dat was toen zo. Maar gemeente, de ik zal zijn die ik zijn zal, is vandaag nog dezelfde. En hij is nog in zijn heilige tempel. Ook aan het einde van het jaar 2000. En ook bij het begin van 2001. Hij is nog in zijn heilige tempel. Habakkuk kon vragen stellen bij alles wat er om hem heen gebeurde. Ingrijpende. Heel existentiële vragen waar hij met zijn hele bestaan bij betrokken was. Heere, zegt hij, hoe lang roep ik geweld? Maar als Habakkuk tot rust gekomen is, doordat wat de Heere hem geopenbaard heeft, en als het kalm geworden is in zijn ziel, dan kan hij vrede vinden in Gods beleid. En gemeente, zoals het toen was, zo is het nog. Wij kunnen ook allerlei vragen stellen. En misschien ook wel heel persoonlijk en heel existentieel. Dat je er met je hele ziel bij betrokken bent. En dat je ook wel eens de neiging zou hebben om tegen God te zeggen, Heere, hoe lang roep ik geweld? Hoe het nou toch mogelijk is dat de Heere al die dingen maar zal laat gebeuren. Hoe de Heere al die ongerechtigheid maar laat toenemen. En hoe lang de Heere dat allemaal verdragen zal. Dat hij uit zijn schepping wordt uitgebannen. En dat er met geen woord meer over hem gesproken wordt. En dat hij niet meer meetelt in deze wereld. De aanvechting kan nog wel eens komen. Maar wees er maar gerust op, wil Habakkuk ons laten weten. De Heere houdt alles in handen. Al waant de mens zich ook autonoom, zodat hij zijn eigen wetten kan maken. En zodat hij zelf kan bepalen en beslissen wat waar is en wat, waar, en wat goed is en wat niet goed is. Dat doet de mens allemaal zelf wel. Heeft hij geen andere voor nodig om hem dat te vertellen. Dat is toch ten diepste het grondrecht van de mens. De autonome mens. Maar hoewel de mens zich autonoom waant, en dat doet hij, doet God alles naar de raad van zijn wil. Maar hij doet het op zijn tijd. En hij doet het naar de strikte heilige normen van het heiligdom. En dat betekent, luister nog een keer naar het WU dat de profeet over de Galdeën heeft uitgesproken. Dat betekent ook dat geen zondaar het wis verderf zal ontkomen. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. en ons eigen leven. Gemeente, er zijn er in ons midden die daar ook worstelingen mee hebben. Die ook raadselen hebben. Die ook veel dingen niet begrijpen. Die bij veel dingen hun eigen machteloosheid ook gevoelen. Dan kun je denken aan mensen uit ons midden die verliezen geleden hebben. En mensen die het vooruitzicht hebben dat ze misschien binnenkort een verlies zullen moeten lijden. Kun je denken aan mensen die hun gezondheid zagen verdwijnen en die met allerlei vragen overbleven. Kun je denken aan allerlei andere tegenslagen die er in het leven zijn. En laat ieder dan maar voor zichzelf spreken of denken. Begrijpen we er wat van? Asaf, zei ik al, ondervond dat Gods weg in de zee is en daar kun je zijn voetstappen niet zien. Maar Asaf heeft in diezelfde 77ste psalm ook gezegd, uw weg is in het heiligdom. En daar kun je zijn voetstappen ook niet zien. Maar toch is er een groot verschil tussen de zee en het heiligdom. De zee, dat is een en al raadsel. En dan kun je je vragen stellen. Ik zie de Heere niet, ik zie zijn weg niet, ik zie zijn voetstappen niet. Gaat het wel goed? Maar als je weten mag, zoals Asaf zei, Gods weg is in het heiligdom. Dan moet je zeggen, ik zie zijn weg niet en ik zie zijn voetstappen niet. Maar ik weet één ding zeker. In het heiligdom wordt nooit iets verkeerd gedaan. In het heiligdom, daar is Gods weg volmaakt. Daar kan het niet verkeerd gaan. Het is echt in goede handen. En als God dat te geloven geeft, zoals hij het aan Habakuk te geloven gaf, dan komt er rust. Dan kijkt de mens tegen het voorhangsel aan. En voor je gevoel is dat voorhangsel nog lang niet gescheurd. Maar je weet dat achter dat voorhangsel de Heere in al zijn heiligheid, in al zijn wijsheid, in al zijn rechtvaardigheid regeert. En dat hij zich nooit vergist. Dat geeft rust. En wat gaat een mens doen als hij rust krijgt? Een van de bewijzen van in rust zijn is dat we stil worden. Dat het van binnen ook stil wordt. Dat we gaan zwijgen. En daar komt Habakuk in het tweede deel van de tekst dan aan toe. De belijdenis, de Heere is in zijn heilige tempel, loopt uit op een oproep. En daarom, omdat de Heere in zijn heilige tempel is, zwijg. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. U voelt wel, dat is nou net het tegenovergestelde van wat er in Habakuk's eigen leven was toen ik dat citeerde. Hoe lang roep ik geweld, Heere? Dat kan toch zo niet? En kwam hij in verzet? Sprak hij tegen? Kwam hij met tegenwerpingen? Maar zwijgen is onderwerping. Zwijgen is niets meer te zeggen hebben. Zwijgen is, ik moet de hand op mijn mond doen. En weet u, zulk zwijgen is veelzeggend. Zwijgen van mensen in de wachtkamer bij de dokter, dat is vaak niks zeggend. Maar zulk zwijgen is veelzeggend. Wat zegt dit zwijgen? Wat heb ik het bedoeld? Dat is de erkenning van eigen ongelijk. Zo was het bij Asaf, ik heb hem eerder genoemd. Asaf die allerlei kritiek op de Heere had. In wiens ogen de Heere het helemaal niet goed deed. Maar toen hij En hij gebruikt datzelfde woord in Gods heiligdommen ingegaan was. En toen hij, net als Habakuk, op het einde van de goddeloze gemerkt had, toen moest hij zwijgen. Toen God hem iets had laten zien van wat er achter dat voorhangsel gebeurt. Toen God hem iets had verteld van de wijsheid en de rechtmatigheid van de dingen zoals hij ze bestuurt. Toen moest Asaf zeggen, oh wat heb ik gezegd, wat heb ik gezegd, hoe heb ik het durven zeggen, hoe heb ik het zelfs durven denken. Wat ben ik eigenlijk voor een schepsel, dat ik God heb durven verdenken, dat ik het beter dacht te weten dan de Heere. Wat ben ik voor een schepsel, ik ben niet anders dan een groot beest bij u. En hij zweeg. Wat denkt u van Job? Dat is eigenlijk de hele worsteling van Job ook geweest. Als u het boek van Job doorleest, dan ziet u daar ook een worsteling van Gods kant om Job op zijn plaats te krijgen. Want Job was niet op zijn plaats. En er is een worsteling van Job's kant om aan de greep van de Heere te ontkomen en toch zich te rechtvaardigen in de ogen van zijn vrienden en in de ogen van de Heere. En dan moet de Heere met geweld Job op zijn plaats zetten en op de knieën brengen. En God antwoordde Job in een onweder. En dan eindigt dat boek met ons te vertellen dat Job zegt, met het gehoor van het oor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij in stof en as. En dan gaat de hand op de mond. Zwijg. Gemeente, moet dat niet een keer gebeuren met elk mens? Heb u dat al geleerd en bent u het er ook wel mee eens geworden? Dat het ons past om voor Gods heilig aangezicht te zwijgen. Ja, maar de dingen zijn soms zo moeilijk. Ja, ja. Dat wordt niet ontkend. Dat wordt ook eerlijk door de Heer in zijn woord aangegeven. Maar wilt u het dan beter weten dan de Heer? Wilt u dan met uw maker twisten? Wilt u dan zijn wijsheid onder kritiek stellen? En zijn rechtvaardigheid verdenken? Dat wil een mens toch niet? Of gaat ons verzet tegen de Heer zover dat we zeggen, ja en toch, zwijg voor zijn aangezicht. Het moet met elk mens gebeuren, gemeente. En weet u wanneer het gebeurt dat een mens echt gaat zwijgen? Wel, je kunt dat zien bij Job, je kunt dat zien bij Asaf, je kunt dat zien bij Habakuk. Als een mens niet alleen maar tot rust komt doordat hij van de Heere ziet dat hij in zijn heilige tempel is. Maar als die mens zichzelf ook gaat zien, Asaf, ik ben een groot beest bij u. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Wie zijn wij? Wie zijn wij? En dan kun je zeggen, wij zijn de pottenbakkersvaten. En hij is de pottenbakker. En de pottenbakker heeft macht over het leem. Om ermee te doen wat hij wil. Dat kun je zeggen. En er is er al reden genoeg om te zwijgen. En je kunt nog verder gaan in het licht van Gods woord. En je kunt zeggen, wie zijn wij? Niet alleen maar Gods maaksel, maar ook zondige schepselen. Zouden wij met al onze zonden en met al onze ongerechtigheden op ons durven zeggen tegen de Heere, Heere, u doet het niet goed? Zouden wij durven aanmerkingen maken op Gods bestuur? Houd ermee op. Geen woord meer. Behalve de oprechte schuldbelijdenis. Heere, ik heb het mis gehad. Ik ben een groot beest bij u. Er zit nog een ander element in dat zwijgen. Niet alleen van onderwerping, maar ook van eerbied. Eerbied tegenover de hoogste majesteit. God is de grote koning. De Heer Jezus is de koning der koningen en de Heere der Heren. Hij regeert alle dingen. En wees daar nou ook eens van onder de indruk. Past het ons niet om sprakeloos te staan bij al de heerlijkheid die hij bezit? In de nabijheid van aardse vorsten, van de groten der aarde, als je daar op audiëntie gaat, dan spreek je niet voor je beurt. Dan is het dan niet een luidruchtig gekakel. En als er al mensen met elkaar spreken in de zaal waar de audiëntie gegeven wordt, en de kamerdienaar of wie het ook mogen zijn, de deuren open doet en de komst, de aanwezigheid van de koning, van de koningin aankondigt, dan is het overal stil. Zou het ons dan niet passen om stil te zijn in de aanwezigheid van de Heere der Heren en de Koning der Koningen? Stil zijn uit eerbied voor die hemelse majesteit. Voor het aangezicht van die grote zaligmaker. Wat denkt u, zal het niet stil zijn? En zal er niet een universele eerbied zijn als hij verschijnt? Wat zullen er dan een monden gestopt worden? En wat zullen er dan een handen op de mond gelegd worden? Wat zal iedereen het dan beseffen? Hoe nodig het is om dat advies van Habakkuk te volgen. Zwijg. Er is nog een derde element in dat zwijgen, gemeente. Maar dat zal niet iedereen begrijpen. Dat zal ook niet in het zwijgen van iedereen aanwezig zijn. Maar er is een volk op deze aarde dat leert zwijgen vanuit de aanbidding. Er zijn situaties waarvan wij zeggen, daar zijn nou geen woorden voor. En dat is ook als een mens echt voor God komt. En als hij met name ondervindt in die ontmoeting met de Heere de goedertierenheid Gods. De onbegrijpelijke gunst die hij aan zo'n onwaardig mensenkind als ik ben bewijst. Als je, nou mag ik het zo zeggen, als waar gaat worden wat in het volgende profetenboek van Sefania staat. En als je dat ondervinden mag. Dat de Heere dat in uw leven doet. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat God dan op zo'n zondaar niks meer aan te merken heeft. Omdat hij verzoening van al zijn zonden gevonden heeft in het bloed van zijn eigen zoon. En dat God daarom ook geen verwijten meer maakt. En dat de Heere daarom ook tot zo'n ziel zegt, ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Maar in mijn liefde zal ik zwijgen over uw zonde. En er nooit meer op terugkomen. En ze achter mijn zee werpen. Achter mijn rug werpen in de diepten der zee. En als dat ondervonden wordt. Die genadige God die vanuit zijn heiligdom, en dan denk ik maar weer aan die tempel hier op aarde, die tempel waar de arken stond en waar de Heere zijn troon gevestigd had onder Israël, op het verzoendeksel, hij regeert op grond van dat verzoenend bloed van zijn zoon, dat alle jaren op dat verzoendeksel op de grote verzoendag gesprenkeld werd. Als de Heere op grond van het offer door zijn zoon gebracht, zondaren in genade aanneemt. En je mag zo eens in het heiligdom ingaan. En zo ontdekken dat die almachtige koning een genadig en barmhartig God is. Gemeente, wat is de reactie? Zwijgen. Dan is de lofzang in stilheid tot God. Kun je dan nog dingen zeggen? Niet zoveel meer. Als de Heere dat volk van Israël in de dagen van Hosea gaat vertellen wat hij allemaal voor ze doen zal. En hoe hij ze weer in genade zal aannemen. En hoe hij de hemel zal verhoren. En hoe de hemel de aarde zal verhoren. En hoe het land zijn gewas zal geven. En hoe de Heere van Lo Ammi weer Ammi maakt. En van Lo Ruhama weer Ruhama maakt. Dan zegt dat volk niet meer dan: O mijn God. Zwijgen. Zwijgen als hij blijk geeft van zijn vergevende zondaarsliefde. En gemeente, dat hebben we vanavond ook zo nodig. Als we terugblikken op het jaar dat voorbij ging, dan is dat van onze kant gezien een jaar van zonde en ongerechtigheid, of niet? Dan moet iedereen van ons het hoofd buigen. En zeggen: Heere, ga niet in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wat hebben we toch nodig dat die God vanuit zijn heilige tempel dat bloed aan ons bedient. Dat bedekkende, dat reinigende, dat vergevende bloed van de Heere Jezus Christus. Is er nou vanavond dat zwijgen? Habakkuk riep de ganse aarde ertoe op. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Maar de aarde luistert niet. De wereld en haar inwoners zijn nog nooit zo luidruchtig geweest als nu. Maar het komt wel. Echt heus. Het komt wel een keer. Dat de inwoners van deze aarde met al hun luidruchtigheid en met al hun grote monden en met al hun brallende taal een keer zullen zwijgen. En zullen doen wat hij zegt. Echt. U en ik ook. Komt een moment en iedereen maakt het mee. Straks, het ogenblik van het grote zwijgen, dan spreekt hij. En dan is hij alleen aan het woord. En als hij dan maar tot ons zegt: komt, gij gezegende mijns vaders. Want o wee, als hij dan tot u of mij zou moeten zeggen: ga weg van mij. Hij heeft het laatste woord. Of het een, of het ander. En we zullen doen wat hij zegt. Als hij ze nodigt, schapen, komt gij gezegende mijns vaders, dan mogen ze binnen gaan. En dan mag het loflied echt gehoord worden. En als hij zegt: ga weg van mij tegen die bokken, dan zullen ze gaan. Leerden we al zwijgen? Zijn we al eens echt stil geweest voor God? Zijn de tegenredenen al eens verstomd? Hebt u al eens gevoeld hoe goed, hoe groot, hoe waardig de Heere het is om geëerd te worden? Kent u dat geheim? De lofzang is in stilheid tot God. Hij is immers de hoorder der gebeden. Amen. Psalm 65, vers 1. Heren, mogen we dan toch een ogenblik nog de stilte verbreken, als we met dankzegging tot u naderen. Als we onze erkentelijkheid zoeken uit te spreken voor datgene wat u ons vandaag, wat u ons een heel jaar lang weer hebt gegeven. Alle trouw en goedheid die daarin openbaar kwam, Heren, wat hebt u ons nagewandeld met uw goddelijk woord. En wat hebt u ons overladen met allerlei andere zegeningen, Heren. We mogen op een avond als deze wel oprecht dankbaar zijn. En u als de gever, de milde gever, eerbiedig dank betuigen. En met name ook voor wat we in uw huis ontvingen, Heren. Wat een voorrecht is het toch dat we het woord van u geregeld hebben mogen horen. Dat u ons geroepen hebt, dat u ons gewaarschuwd hebt, dat hebt u ook gedaan, want we moeten keer op keer gewaarschuwd worden, Heren. Dat u ons ook genodigd hebt, dat u ons gelokt hebt. Dat de evangeliestem klonk, dat zowel ook de stem van de wet veroordelend klonk. En in dat alles hebt u maar één ding op het oog gehad, Heren, onze zaligheid. Want u wilt niet dat we verloren gaan. U hebt er geen behagen in dat mensen verloren gaan. En daarom zoekt u ook vandaag nog, en u zoekt het een heel jaar lang onder ons, uw gemeente te bouwen, uw kerk te vergaderen, zondaren tot bekering te brengen. Heren, u weet bij u hoeveelen, of moeten we zeggen bij hoe weinigen, dit alles ook zijn uitwerking gehad heeft. Wij hoeven daar niet over te oordelen. Wij zien toch maar aan wat voor ogen is, Heren. Maar u weet hoe we onder dat woord geweest zijn. U weet wat het in ons leven gedaan heeft. U weet ook wat het in ons leven niet gedaan heeft. U weet of het ons verbroken heeft, vertederd heeft, bekeerd heeft. Of dat het ons onberoerd gelaten heeft. Dat het misschien een ogenblik indruk gemaakt heeft, maar dat we het op allerlei manieren weer afgedaan hebben. O God, ons leven is een open boek voor u. In ons eigen levensboek staan allerlei hoofdstukken die we zelf liever zouden overslaan, maar u slaat er geen één over. Er staan hoofdstukken waarvan we zouden willen dat een ander ze maar niet zou lezen, maar u hebt ze al lang gelezen. En u weet precies wie we zijn. U kent ons tot in het diepst van ons hart. En u weet bijzonder ook hoe onze verhouding tegenover u is. Heren, mogen we nog één keer in het midden der gemeente in dit jaar ootmoedig bidden dat u de onbekeerden bekeren wilt. Dat uw harten die voor u nog gesloten zijn gebleven, ondanks al uw liefdearbeid, een keer wilt openen. En dat u ze van de dwaalweg, van de doolweg, van de verderfelijke weg wilt afhalen. En ze bij u wilt brengen als boetelingen, als mensen die genade nodig kregen. Wilt u zo uw krachtig werk onder ons doen, Heren? Wilt u ook gedenken en zegenen en weldoen degene voor wie uw woord tot zegen mocht zijn? Die het ook in dit afgelopen jaar ondervonden hebben dat uw woord niet ledig tot u wederkeert, maar dat het toch wat naliet, dat het toch wat uitwerking had, dat het toch aan u verbond en nader aan u verbond, dat het toch troost gaf, dat het toch ook correcties gaf, zo vaak nodig, omdat we zo gemakkelijk afwijken. Heren, wil dan ook een oprecht dankbaar hart geven. En wilt gegeven dat de uitgangen van dit jaar mogen juichen tot uw eer. Heren, we kunnen dit jaar niet afsluiten. En we kunnen deze kerkdienst ook niet beëindigen. Of wij moeten u ook eerlijk en oprecht beleden hebben onze zonden, onze ongerechtigheden, al dat vele dat er in dit jaar opgestapeld is en dat voor u niet bestaan kan. Onze kinderen hebben gezondigd, Heren, gelogen, gemeen geweest, dingen gedaan die ze eigenlijk niet hadden mogen doen, dingen niet gedaan die ze wel hadden moeten doen, en zoveel andere dingen meer. Onze jonge mensen zijn niet rein in uw ogen, Heren. Allerlei manieren gaan we ook in onze jeugdjaren op een verkeerde weg. Daarom moest de dichter ook bidden, gedenk niet de zonde van mijn jonkheid. Heren, er zijn ook in het jonge leven speciale zonden die we met onze gedachten doen, die we met ons lichaam doen, waar vergeving voor nodig is. Er is onverschilligheid, er is nonchalance. Wat kan ons het eigenlijk schelen? Er is een houding waarin we blijk geven dat we uw woord maar van ons afwerpen. O God, wat is er een vergeving, wat is het bloed van de Heer Jezus nodig? Volwassenen hebben hun eigen zonde. Op het bedrijf waar ze werken, in de werksfeer, in het gezin. Ouders geven vaak een verkeerd voorbeeld. Zijn voor de kinderen soms niet die wegwijzers die ze moesten zijn. Op allerlei manieren zijn er ook verleidingen, heren. En u weet hoe vaak we bezweken zijn, hoe vaak we in gedachten overtreden hebben, hoe vaak we langs de rand zijn gegaan en eigenlijk over de rand heen zijn geweest. Wat ligt er veel dat tegen ons getuigt. En ook onze oude mensen, ze hebben hun zonden. Ook al is er veel om hen heen weggevallen en al staan ze lang niet meer in het volle leven. En al is er veel eenzaamheid, heren, maar er is ook kwaad dat op onze oude dag ons aankleeft. Het kwaad spreken over een ander. Het toch nog weer zoveel tijd vermorsen. O God, en we noemen maar wat. Maar als u de norm van uw wet langs ons leven legt, wat is er dan veel dat niet bestaan kan? En dat weg moet. En dat kan alleen maar weg als u vanuit uw hemelsheiligdom, vanuit uw tempel, dat bloed der besprenging over ons heen brengt. Doe dat, o genadige God. En wil ons wassen. En wil ons reinigen van alle ongerecht. Voor ons getuigd. En ook onze oude mensen. Ze hebben hun zonden. Ook al is er veel om hen heen weggevallen. En al staan ze lang niet meer in het volle leven. En al is er veel eenzaamheid, heren. Maar er is ook kwaad dat op onze oude dag ons aankleeft. Het kwaad spreken over een ander. Het toch nog weer zoveel tijd vermorsen. O God, en we noemen maar wat. Maar als u de norm van uw wet langs ons leven legt, wat is er dan veel dat niet bestaan kan. En dat weg moet. En dat kan alleen maar weg als u vanuit uw hemelsheiligdom, vanuit uw tempel, dat bloed der besprenging over ons heen brengt. Doe dat, o genadige God. En wil ons wassen. En wil ons reinigen van alle ongerechtigheid. En ons de ware vrezen van uw naam schenken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen, we doen dat staande. 79, vers 4 en 7. zijn in vrede en dracht met uw Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.